Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Groot van waarheid, eindeloos goed, wendt u tot mijn ziel genadig. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 86 en daarvan het 8e vers. Doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 22 en daarvan het 13e vers: ik loof eerlang u in een grote schaar. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord, en dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Filippi. En daarvan het 2e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 22 en daarvan het 13e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 11. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten de ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid, achter de een de ander uitnemender dan zichzelven. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen des anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot een dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot zover de schriftlezing. Geliefde gemeente, verootmoedigen wij ons voor het heilige aangezicht van de Heere en zoeken zijn onmisbare zegen af te smeken in ons gebed. Heere, mag dat de vrucht zijn van de prediking en van het gebed, waar we vanmorgen van gehoord hebben, och dat al het volk profeten waren en dat de Heere gave van zijn geest. Heer, en als u dat gaat werken, dan wordt het waar wat de apostel schrijft aan het slot van het gedeelte dat we met elkaar gelezen hebben. En alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. O Heere, wat zou dat rijk zijn. Wat zou dat oneindig groot zijn als alle tong in het midden van onze gemeente belijden mag. Geleid door uw Heilige Geest, aangedreven door hem, dat de Heer Jezus Christus de zaligmaker is, de Heere, de Koning. En dat alle knie zich voor hem zal buigen. Heere, daarin wordt u verheerlijkt, in de veelheid der onderdanen en in die belijdenis van uw lieve Zoon, dat hij Jezus Christus is, de Zoon Davids, de Zoon van God. Leer ons toch door genade die belijdenis te mogen uitspreken. En geef ook uw kinderen door genade toch de vrijmoedigheid om van die ene naam te mogen getuigen die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. We hebben het vanmorgen zo gehoord, hoe nodig het is dat gebed om die Heilige Geest, omdat hij ons die vrijmoedigheid geven zou, omdat hij ons de woorden geven zou, omdat hij ook de oefeningen geven zou, omdat hij dat geloof werken en versterken zou. Heere, we zijn in alles zo diep afhankelijk van de werking van uw Heilige Geest. Kom er toch ook vanavond in mee. Wil ook uw Heilige Geest vanavond ons niet onthouden. Dat we het ook met David mogen zeggen, onthoud toch uw Heilige Geest niet. Neem die van mij toch niet weg, Heere. Want hoe zouden wij kunnen leven? Hoe zouden wij kunnen bidden? Hoe zouden wij kunnen preken? Hoe zouden wij kunnen luisteren? Hoe zouden wij kunnen zingen? Hoe zouden wij kunnen orgel spelen? Hoe zouden wij onze gaven kunnen geven? Als u het niet werkt, o Heilige Geest, leer ons zo. Altijd en voortdurend en aanhoudend te bidden om die Heilige Geest, waarvan gij beloofd hebt dat gij hem niet geluk zal geven, die hem daarom bidden zal. O Heere, zo bidden wij ook vanavond voor alle dingen om de komst van uw Heilige Geest, omdat hij het is die ons zal leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. O, dat er voorop mag gaan, telkens weer, ook in ons gebed. Dat het daarom mag gaan, dat verlangen dat uw naam door ons geheiligd mag worden. Door een godzalige levenswandel, in de tere vreze des Heren. Dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid, omdat wij levende getuigen mogen zijn. En dat u ons zo gebruiken wil. Als evangelisten in de straat waarin wij wonen, op het werk waar wij onze taak hebben, in het gezin waar u ons gesteld hebt. O Heer, en dat ook, dat verlangen mag zijn, uw wil geschieden, ook in ons leven, dat u dienen mogen zoals de engelen in de hemel u dienen, van harte. Heere, werk dat uit genade. Maar dan mogen we het ook vragen, geef ons heden ons dagelijks brood, Heer. Dat we zo ook het van u mogen verwachten. Ook voor de onderhouding in de tijdelijke dingen. Ook in wegen van moeite en zorgen. Heere, gedenk de weduwnaren en de weduwen. Of wat hebben ze toch vaak een eenzaam bestaan, Heer. Wat is het gemis vaak groot. Gedenk ook aan onze weduwe van de boom. Heere, samen met haar zoon en zijn gezin. Sterk haar ook in die weg die ze gaan moet, ondersteunen haar ook. Kan soms zo zwaar zijn. Maar doe haar ook ervaren dat u van haar af weet. Zorg ook voor haar en in haar voor allen die zo'n moeilijke kruisweg hebben. Waar de tegenheden soms zo veel zijn. Waar golven en baren soms overheen kunnen spoelen. Wees met hen in lichamelijk en psychische nood. Heren die in inrichtingen verblijven. Die geholpen moeten worden in psychiatrische instellingen. In huizen van zorg, we dragen ze aan u op, die in de ziekenhuizen zijn. Heren die in de Samaritaan zijn, in de goederee en andere verzorgingstehuizen. Wilt u ook daar bij hen zijn, wees met hen die ze verplegen mogen en verzorgen. Dat er ook een hartelijke liefde mag zijn tot de mensen die aan ons toevertrouwd zijn. Laat er waarlijke christelijke barmhartigheid gevonden worden. Gedenk ook aan het werk wat gedaan mag worden onder gevangenen. Wat gedaan mag worden op de zendingsvelden, de dienst van evangelisatie. O Heere, dat het ons verlangen is dat al dat werk gezegend mag worden. Wij bidden u voor uw kerk, nu bijzonder ook voor Israël. Wilt u ook dat volk gedenken, dat toch bemind is om der vaderen wil. Heere, maar wat toch in grote meerderheid u nog verwerpt, die oudste broeder, de Heer Jezus Christus. En daarom zegen ook al het werk dat gedaan mag worden in de verkondiging van uw woord ook onder de Israël. Zegen het en doe ons grote dingen van u verwachten. Je hebt toch zo'n rijke zegen daaraan verbonden. Gedenk ook ons vorstenhuis, onze regering, nu ook het werk weer gaat beginnen. Hier in uw Prinsjesdag naderbij komt, geef ze wijsheid bij al de overleggingen. Gedenk ook in het bijzonder aan hen die in de politiek staan, in het landelijk, plaatselijk, provinciaal bestuur en die dat doen vanuit uw woord. Of wilt u ze maar gedurig wijsheid bij u de Heere vandaan geven. En leer ons ook bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Heere, laat die vergevende liefde in ons persoonlijk leven, maar ook in het midden van de gemeente, in de onderlinge verhoudingen gevoeld mogen worden. Gaarne vergevende, omdat we zelf uit genade en vergeving hebben leren leven. En dat we zo mogen bidden. Heere, zie zo in gunst op ons neer. Dat uw rijk komen, werk het rijk van Satan te neer. Uw naam worden verheerlijkt. O Heere, kom toch. Verlaat ons niet. En wie wij vergeten, ook in de voorbeden, wilt u ze niet vergeten. Heer, u weet van al de noden en de kruisen en de zorgen. Niets is zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetende. Zo dragen we heel de kerkenraad aan u op. Heere, gedenk ook, zo de gemeente. Gedenk ons als dienaar van u en van uw woord. Heere, verbind ons door waarachtige liefde al meer aan elkaar. Tot eer en roem van uw grote naam, om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, de apostel Paulus, hij zit in de gevangenis. Hij heeft zich beroepen op de keizer en hij zal zich nu binnenkort gaan verantwoorden aan de keizer, voor de keizer, over hetgeen geschied is in Jeruzalem. En hij weet ook dat die verantwoording betekenen kan dat hij sterven moet. En van dat gevangenisleven daarin schrijft hij in de brief die we met elkaar gelezen hebben, de brief aan de Filippenzen, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan allen. Ze weten het in Filippi, ze weten het ook in de gevangenis en in het rechthuis. Daar zit Paulus, de apostel, de knecht van de Heere. Hij zit daar in die banden vanwege de naam van Christus. En hij weet ook, zo zeiden we, dat het sterven kan worden. En daar houdt hij rekening mee. Hij weet dat ook de uitspraak van de keizer wel eens zo zou kunnen zijn, ook al weet hij zich onschuldig, dat hij toch schuldig verklaard zal kunnen worden en dat het voor hem sterven wordt. En daarom schrijft hij in het 20e vers, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood, want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. En je voelt als het ware dat Paulus zegt, hoe het dan ook uit zal vallen, zal ik blijven leven of zal ik moeten sterven? In beiden wordt God verheerlijkt, want Christus is mij het leven. En het sterven zal voor mij gewin zijn. Liefde gemeente, u zit nog maar net even te luisteren. En toch leg ik die vraag maar direct aan uw hart. Kunt u ook sterven? Paulus kon sterven. Hield er rekening mee dat het sterven zou kunnen worden. En hij wist, ik kan sterven. Waarom? omdat hij in Christus geborgen was. Bent u in Christus geborgen? Paulus, hij mag dat heerlijk getuigenis laten horen. Aan wie? We zeiden het al, aan de gemeente van Filippi. Die gemeente waar hij op zulke bijzondere wijze aan verbonden is. Filippi, de gemeente waar hij heen geleid is, in het bijzonder door de leiding van de Heilige Geest. Filippi, het lag in Macedonië, een provincie van het toenmalige Romeinse Rijk, gelegen aan de Egeïsche Zee. Om u een indruk te geven waar het precies ligt. Het ligt aan de grens tussen Turkije en Griekenland. Filippi bestaat nu niet meer. Er zijn nog wat ruïnes van over. Maar hoewel het dus niet in Italië lag, maar in Turkije was het toch een echte Romeinse stad. We noemen het wel een kolonie. En het was een stad waarin ook de sfeer van Rome werd ingeademd. Diana en Mercurius werden er aanbeden. In de stad zag je ook veel Romeinse mannen, oudgedienden uit het legioen van de keizer, veteranen om het zo te mogen zeggen. Filippi was ook een stad die lag aan handelsroutes, in een vruchtbare omgeving. Het was daarom ook een welvarende stad. Het is een stad waar weinig Joden wonen. Zelfs zo weinig Joden dat er geen synagogen was. En dat betekent dat er minder dan 10 Israëlitische volmaanse mannen waren. Want alleen bij 10 en meer kon je samenkomen rondom het woord in een synagoge. En als Paulus dan ook in Filippi komt en hij op zoek gaat om het zo te zeggen naar een synagoge, vindt hij die niet. Maar hij vindt slechts enkele vrouwen aan de rivier bij elkaar. En daar mag hij het woord bedienen in Europa. En daar mag Lydia tot bekering komen. En als hij wandelt door de straten van Filippi, dan is het de Heere die hem wijst op een vrouw die gevangen is door de vorst der duisternis. En hij mag haar uit die banden verlossen. Maar dat kost hem uiteindelijk gevangenschap. En we weten het allemaal hoe daar de derde toegebracht wordt door het koninkrijk van God, namelijk de stokbewaar. Wonderlijke gemeente die daar ontstaan mag. Uit Lydia een proseliet, een jodengenoot. Een vrouw die zich bij de Joden gevoegd had. En dan zien we daar zitten een meisje dat eenmaal een waarzeggende geest gehad heeft. En daar in de bank zit een Romeinse ambtenaar. Eenmaal was hij cipier en heeft hij de dienaar van het woord vervolgd en onderdrukt. Nu mag hij een christen zijn. En als je zo die gemeente van Filippi ziet, zeg je, o Heere, wonderlijk zijn uw wegen. U brengt ze bij elkaar en u werkt door. En ook in Filippi, in die Romeinse kolonie, mocht een gemeente des Heeren ontstaan. En tussen Paulus en die gemeente, die zo wonderlijk door zijn arbeid mocht ontstaan, is een hechte band gegroeid, een band van liefde. Want als ze daar in Filippi horen dat Paulus hun leermeester in de gevangenis zit, dan zenden ze een dienstknecht naar hem toe om gaven te brengen tot ondersteuning in zijn banden. En Paulus, hij is over verblijd. En hij gaat hen die brief schrijven als een teken van dankbaarheid. En hij richt die brief aan al de heiligen in de gemeente. Zo zien wij in de aanhef. En hij richt ze ook aan de opzieners en diakenen, aan kerkenraad en gemeente richt hij zijn brief. En zo komt ook die brief tot ons allen, tot de broeders kerkenraad, maar ook tot heel de gemeente, tot jong en oud. En zo komt ook vanmiddag het woord van de apostel Paulus tot ons, zoals we dat lezen in Filippenzen 2 en daarvan het 5e vers, waar het woord van de apostel Paulus klonk tot de gemeente van Filippi en vanavond tot de gemeente van Middelharnis, waar de apostel gedreven door de Heilige Geest ons allen voorhoudt. Want we lezen in dat 5e vers, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. We schrijven bij deze tekstwoorden Paulus' oproep tot navolging van Christus. En we letten dan op twee gedachten. In de eerste plaats op het gevoelen dat in Christus Jezus was. En in de tweede plaats op het gevoelen dat in de Christen behoort te zijn. Paulus' oproep tot navolging van Christus Jezus. In de eerste plaats letten wij op het gevoelen dat in Christus Jezus was. En in de tweede plaats op het gevoelen dat in de Christen behoort te zijn. Doch eerst gaan we van Christus zingen. En wel uit Psalm 118. En daarvan de versen 11 en 14. We willen met elkaar zingen uit Psalm 118. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen, uwe majesteit. Zingen we met elkaar uit Psalm 118, de versen 11 en 14. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. En ook het zesde vers, ja. Elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 72, de versen 4 en 6, na het amen der prediking. Want dat gevoelen zij ook in u, welk ook in Christus Jezus was. Schrijven dus bij deze tekstwoorden Paulus vermaan zijn oproep tot navolging van Christus. En allereerst willen wij dan zien wat onze tekst zegt over het gevoelen dat in Christus Jezus was. En in de tweede plaats willen we luisteren wat het dan zeggen wil dat ook dat gevoelen van Christus Jezus in ons gevonden behoort te worden. De apostel Paulus, hij schrijft het aan heel de gemeente, aan kerkenraad en gemeente. Want dat gevoelen zij ook in u, het welk in Christus Jezus is. Hij zegt als het ware, laat die gezindheid van Christus ook in u zijn. Richt daarop nou uw hart, om met elkaar te mogen leven uit die geest die ook in Christus Jezus was. En als je zo naar die woorden luistert, dan vloeit als het ware die eerste gedachte daar direct uit voort. Namelijk de vraag, maar wat was dan de gezindheid? Wat was dan het gevoelen dat in Jezus Christus was? Wat apostel Paulus hiervan spreekt? Wel, dat gaat hij zelf uitleggen in de versen die daar direct op volgen. En als je die versen, en we gaan ze zo meteen met elkaar lezen, als je die versen dan leest, dan zijn er nauwelijks in de schrift woorden te vinden die met zulke diepte beschrijven wat er leefde in het hart van de Heer Jezus Christus. Als het ware laat ons Paulus zien wat er was in het hart van Christus, wat hem bewogen heeft om zaligmaker te worden. En als we dat vanavond met de hulp van de Heer willen overdenken, gemeente, dan mag het wel zijn wat de Heere zegt tot Mozes. Mozes, doe je schoenen uit, want je betreedt heilige grond. En dan mag de dienaar van het woord wel beven als hij de roeping krijgt om dat te verkondigen. Om iets te mogen zeggen en te moeten zeggen wat er leefde in het hart van de Heer Jezus Christus. Voelt u wel hoe onmogelijk dat eigenlijk is voor een mensenkind? Om daar iets over te zeggen. Wat Christus van eeuwigheid bewogen heeft om zaligmaker te worden. Dat kan alleen de Heilige Geest. Die kan het ons leren. En die kan er ons iets van laten zien. En daarom hebt u onder het luisteren en heb ik onder het preken één ding nodig. Hebben we samen hetzelfde nodig. Dat de Heere vanavond onze ogen opent, opdat we in mogen blikken in het hart van Christus. Heilige grond. De Heere geven vanavond dat we hem geleid door zijn geest mogen betreden. Kom, laten we dan luisteren wat apostel Paulus zegt over het gevoelen dat in Christus Jezus was. Als hij schrijft in de versen 6 tot en met 8, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden, en in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot een dood, ja, de dood des kruises. Paulus schildert ons hier de Heer Jezus Christus. En het eerste wat hij dan van hem zegt. En daarin laat hij het begin zien. En daarin gaat hij met zijn lezers terug naar die nooit begonnen eeuwigheid. En dan zegt hij van de Heer Jezus dat hij was in de gestaltenis van God zijnde. Paulus laat hier zien dat de Heer Jezus dus waarachtig God was. De Heer Jezus zegt hij was eens wezens met de Vader. En wij kunnen dat maar gebrekkig uitdrukken. En je voelt dat ook in de geloofsbelijdenis van Nicea. Waar het beleden wordt. Jezus Christus is de enige geboren Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Geboren en niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader. En dat is het eerste wat hij van de Heer Jezus zegt. Gemeente van Filippi, weet toch in de eerste plaats dat de Heer Jezus God was. En dat hij God bleef. En dat was hij voordat hij naar deze aarde kwam. Hij was spelende voor het aangezicht van zijn Vader. Hij deelde samen met de Vader in al de rijkdommen en voorrechten. Hij was met dezelfde heerlijkheid bekleed als zijn Vader. O zeker, ook van Adam staat dat hij was gemaakt naar het beeld van God. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar hij was een schepsel. Hoe volmaakt hij ook geschapen was. Maar Gods Zoon is waarachtig God. Hij was God gelijk. Hij was één met de Vader, één met de Heilige Geest. Hij bezat al de goddelijke eigenschappen. Hij was almachtig. Hij was alwetend. Hij was alomtegenwoordig. En waarom benadrukt Paulus dat hier? Als hij ons toch wil leren iets van de gezindheid van Christus. Wel, dan volgt daarop, als hij dat heeft gezegd, dat de Heer Jezus waarachtig Gods Zoon is. Even gelijk aan de Vader en de Heilige Geest. En dat hij ook al de eigenschappen van God heeft. Dan gaat hij die wonderlijke zin zeggen. Die zin die misschien op het eerste gehoor wat moeilijk lijkt. En dat hij van Christus zegt, die heeft het geen roof geacht, Gode even gelijk te zijn. Wat wil de apostel Paulus dan zeggen? Wel, dit in de eerste plaats. Dat hij, en laat ik het ook maar voor de kinderen heel eenvoudig mogen zeggen. Toen de Heer Jezus Christus tegenover het Sanhedrin beleed, dat hij waarachtig Gods Zoon was. Heeft hij niet gestolen? Die belijdenis was geen leugen. Hij hoefde het geen roof te achten. Dat wil zeggen, hij werd er niet beter van. Door te verklaren dat hij Gods Zoon was. Hij hield zich niet iets voor wat hij niet was. Maar hij was het waarlijk. Hij behoefde het geen roof te achten. God even gelijk te zijn. Dat betekent het in de eerste plaats. Dat hij dat in waarheid zeggen mocht. En dat het geen gestolen belijdenis was. En toch gaat die uitdrukking dieper. En wil ze ons iets leren van de gezindheid van Christus. Namelijk dit. Dat hij de heerlijkheid die hij in de hemel bezat. Dat miljoenen engelen hem aanbaden. Dat hij bekleed was met diezelfde heerlijkheid. En die majesteit als zijn Vader, dat hij die heerlijkheid niet voor zichzelf hield. Maar dat hij die heerlijkheid prijs wilde geven om zaligmaker te kunnen worden. En zo laten deze woorden ons al iets zien van de gezindheid van Christus. Dat hij vrijwillig afstand deed van de hemelse heerlijkheid waarmee hij bekleed was in de hemel en die hem daar omringde. God heeft zijn heerlijkheid, zijn majesteit, Zijn grootheid. Niets mag het maar eens heel menselijk willen zeggen. Voor zichzelf willen houden. Maar hij heeft om waarlijk mens te kunnen worden. Die heerlijkheid afgelegd. Die heerlijkheid verlaten. Daarin zien wij iets van de gezindheid van Christus oplichten. In die ware zelfverloochening, Here. Zo heeft hij het tegen zijn vader gezegd. Vader, ik doe vrijwillig afstand van al de heerlijkheid waarmee ik als de Zoon van God bekleed ben. Vader, ik leg ze af. En dan volgt ook als Paulus verder schrijft. Maar, zegt hij, heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. Oh, wat een diepe woorden mag Paulus hier gebruiken. Om dat wonder van de verlossing aan te duiden. Hij heeft het geen roof geacht goden even gelijk te zijn. Nee, dat liet hij los. En wat deed hij toen? Wel, Paulus zegt het als het ware met andere woorden. Hij heeft zichzelf vernietigd. Dat is, hij heeft zichzelf ontledigd. Als het ware is Christus door het nederdalen naar deze aarde ontluisterd van zijn hemelse heerlijkheid. En toch bleef hij God. Dat is elke keer weer het mysterie. Als wij over Gods Zoon spreken, die waarachtig mens werd, die heerlijkheid, die legde hij af. Die heerlijkheid verborg hij, om het zo te zeggen, achter zijn menselijke gedaante, achter de geringheid van zijn menselijke natuur. Hij heeft de gestalte, zegt Paulus, aangenomen van een dienstknecht. En dan betekent dat woord dienstknecht hier in de betekenis die het in die dagen had, namelijk een slaaf geworden zijn. En wat is dat nou, jonge mensen, een slaaf in die dagen? Wel, een slaaf, dat was iemand die niets te zeggen had over zijn eigen leven. Een slaaf was een mens zonder rechten, zonder enig privilege, verstoken, om het zo te zeggen, van de fundamentele rechten van de mens. Een heer kon in die dagen doen met een slaaf wat hij wilde. En het was de taak van een slaaf om zich geheel te wijden aan zijn meester. Geheel in dienst te staan van de ander. Helemaal tot de beschikking van zijn eigenaar te zijn. En dat is het tweede. Wat in de gezindheid van Christus naar voren komt. Dat hij volmaakt gehoorzaam was aan zijn vader. Hij werd een dienstknecht van zijn vader. Hij ging zijn vader gehoorzamen in alle dingen waartoe de vader hem gesteld was. Hij stelde zich geheel beschikbaar voor de taak en de opdracht waarvoor zijn vader hem bekwaam maakte. Waarvoor zijn vader hem riep. Om nu volmaakt aan zijn wet te voldoen. Ja, om de losprijs te gaan betalen die de vader eiste tot verzoening met verloren zondaren. Hij is de mensen, zegt Paulus, in alles gelijk geworden. Zo diep wilde hij zich vernederen, dat hij vlees en bloed uit de maagd Maria aannam. Dat hij zich zelf een lichaam verschafte, dat een broos lichaam was, een lichaam van moeite en pijn, een lichaam dat aan alle gevolgen van de zonden onderhevig was. Waarlijk, hij is mens, hij is slaaf geworden, maar dat niet alleen, geliefde. Hij heeft niet alleen zichzelf geen roof geacht, de heerlijkheid die hij had afgelegd. Hij is niet alleen mens geworden, dienstknecht, waarin de gehoorzaamheid van Christus schittert. Maar zo gaat de apostel verder. Hij ziet, als het ware ontvouwt hij steeds dieper wat er in het hart van Christus leefde. Als hij ons heeft laten zien die waarachtige zelfverloochening. Als hij heeft laten zien de gehoorzaamheid van Christus aan de opdracht van zijn Vader. Zien wij nu ook hoe diep hij zich wilde vernederen. Want dan staat er, en in de gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot een dood. Ja, de dood des kruises. Paulus laat hier steeds verder zien. De weg die Christus ging. Gedreven door die waarachtige gezindheid. Van zelfverloochening. Van gehoorzaamheid. Maar ook van vernedering. Hoe hij zich wilde laten geboren worden in een kribbe. Hoe hij wilde lijden, zich liet kruisigen. Paulus, hij beschrijft het. En we kennen de geschiedenis, ach. En de Heere geven dat we het vanavond weer mogen zien met een oog des geloofs. Als we vanavond die gang van Christus zien. Van Nazareth naar Bethlehem, naar Golgotha. Waarin hij ontvangen in de maagd Maria. Geboren in Bethlehem. Toen de weg van lijden gegaan. In het bijzonder in de laatste tijd, zo zegt ons formulier, van zijn lijden. Waar hij bespot is geworden, geslagen, gehoond en bespuwd. Waar hij de slagen ontvangen heeft van de geestelingen. Waar hij als een spotkoning gestaan heeft. En waar ze gelachen hebben, haha, zie, gij koning der Joden, gegroet zijt gij. En uiteindelijk heeft hij zich overgegeven tot in de dood. Ja, de vervloekte dood van het kruis. En dat alles, zo zegt de apostel Paulus hier, heeft hij zelf gedaan. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij is daartoe niet gedwongen door zijn Vader. Hij is daartoe niet gedwongen door de uitverkoren. Maar hij heeft dat zelf vrijwillig gedaan. Zei de apostel, hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zichzelf aan de Vader overgegeven. En tot zijn Vader gezegd, Vader, ik kom om uw wil te doen. Vader, niet mijn wil geschieden, maar uw wil, Vader. O, daar zien wij de borg die zichzelf verloochende. Er was geen kracht of macht die hem daartoe dwong. Maar het was enkel zijn gezindheid. Het was enkel zijn hart. Dat zichzelf verloochende. Dat zijn Vader volmaakt gehoorzaamde. En dat zich liet vernederen. Zo diep. Dat hij naakt wilde hangen. Bespot aan het van God vervloekte kruis. En dat enkel en alleen uit liefde. En heeft zichzelf vernederd. Zo zegt ons avondmaalsformulier. Tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Met lichaam en ziel aan het hout des kruises. Toen hij uitriep met luider stem. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar daalde hij neder, in de hel. Hij wilde zich alzo vernederen, tot in de hel toe. Liefde gemeente, Paulus, hij laat ons iets zien van de gezindheid die in Christus Jezus is. Van dat gevoelen dat er was in het hart van de Heer Jezus Christus. O, dan zien wij hem dus staan voor zijn Vader. Met al de majesteit, heerlijkheid en grootheid bekleed. En dan zegt hij als het ware, om het maar heel eenvoudig te zeggen. Vader, ik zal mijn koninklijke mantel afleggen, Vader. En ik doe dat vrijwillig. Vader, ik zal mij geheel wegcijferen. Ik zal alles geven wat ik heb, Vader. Vader, ik zal een slavenkleed aandoen. Vader, ik zal u in alles gehoorzaam zijn. Ik zal mij geheel en al onderwerpen aan uw heilige wet. Vader, ik zal mij laten besnijden. Vader, ik zal mij in de Jordaan laten dopen. Ja, Vader, ik zal mij zo diep vernederen dat ik de voeten van Judas, mijn verrader, zal wassen. Vader, ik zal mij zo diep vernederen dat ik ontkleed als een schande zal hangen aan het kruishout van Golgotha, daarin volmaakt gehoorzaam aan uw eis. In een volmaakte liefde, Vader, tot u en tot uw recht en tot mijn verloren volk. De gezindheid van Christus, ze is de gezindheid van gehoorzaamheid. Het is de gezindheid van zelfverloochening. Het is de gezindheid van diepe vernedering. Het is de gezindheid van waarachtige liefde. En nu zegt de apostel Paulus: zo teken ik u Christus, opdat ook het gevoelen dat in Christus Jezus was, ook in u zou zijn. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte: opdat wij ook hem daarin zouden navolgen. Wat is het nu? Wel dit, dat Gods kinderen de voetstappen zullen drukken van hun koning en Heere. Dat gevoelen, zegt de apostel, wat in Christus Jezus was, zij dan ook in u. De apostel Paulus zegt, als ge dan op Christus ziet en als ge dan zijn gezindheid ziet, als ge dan dat gevoelen ziet wat in hem was, die onuitsprekelijke liefde waarmee hij zichzelf vernederde, die onuitsprekelijke liefde waardoor hij zo gehoorzaamde aan zijn vader, dat hij gehoorzaamde tot in de dood, in de vervloekte dood des kruises, dat hij zich zo diep wilde vernederen, dat hij tot spot aan het kruis hing. O, zegt apostel Paulus, tegen de gemeente van Filippi, tegen Lydia, tegen het meisje dat bevrijd is van de vorst der duisternis, tegen de stokbewaarder en allen die bij de gemeente van Filippi horen: laat nu toch dat gevoelen dat in uw zaligmaker de Heer Jezus Christus was, ook zijn in u. Waarom moet de apostel Paulus dat zo met klem zeggen? Waarom moet hij daarvoor de gebiedende wijs gebruiken? Is dat dan niet als het ware vanzelfsprekend in het leven van die stokbewaarder? Gaat dat als het ware niet vanzelf in het leven van Lydia? Gaat dat dan niet vanzelf in het leven van de gemeenten van Filippi? Nee, geliefde gemeente. Want wat dragen wij allen van nature voor vlees om? Wel, geliefden, dat is als het ware het spiegelbeeld van het gevoelen dat in Christus Jezus is. Wij dragen vlees in ons om. En dat woord vlees, dat wil hier zeggen opstandig vlees, murmurerend vlees. Zoals we dat vanmorgen gehoord hebben van het volk Israël. Dat is ons vlees. Dat is ons bestaan. Liefde gemeente, wij hebben een hart dat maar één ding wil. En dat is ik op de troon. Dat is doen wat ik wil. Dat is mijzelf verwerkelijken. Dat is mijn eigen doelen nastreven. Daarom zegt een spreekwoord: ieder zorgen voor zichzelf, want een ander doet het niet. Kom voor jezelf op en doe waar je zelf zin in hebt. Een ander woord zegt: ieder voor zich en God voor ons allen. Dat is het leven van de mens. Geen heer en geen meester boven ons. Maar ook Lydia en ook de stokbewaarder, zij hebben telkens tegen die natuur, ook na ontvangen genade, te strijden. Denk maar eens even aan dat aangrijpende ogenblik, als de Heer Jezus zijn kinderen, zijn discipelen rondom de tafel heeft. En als hij dan aan hen het brood uitreikt. En als hij dan tot hen zegt, neemt, eet. Dit is mijn lichaam. En als hij dan de drinkbeker met hen drinkt. Als hij dan zo vertoont aan hen wat hij gaat doen. Als hij dan zo laat zien zijn lijden. Hoe hij voor hen verbroken zal worden. Wat is dan de vrucht? Wel, na het avondmaal strijden ze met elkaar. Wie van ons zal de meeste zijn? Lydia, de stokbewaarder, al Gods kinderen. Ze hebben zo te strijden met die oude natuur die telkens weer zich doet gevoelen. Die telkens weer tegen opstand komt om nu te leven zoals de Heer Jezus Christus leeft. En daarom klinkt dat apostolische vermaan tot hen in het bijzonder. Laat het gevoelen dat in Christus Jezus was toch ook in u zijn. En de apostel Paulus, hij roept Gods kinderen op. O, laat ook dat in uw leven zichtbaar worden. Dat je jezelf geheel wegcijfert voor de Here en voor zijn dienst en voor de naaste. Dat het in je hart een verlangen is om de ander te mogen dienen. Om jezelf te mogen vernederen, de laagste plaats in te nemen. En in liefde geheel te gehoorzamen aan Gods heilige wet. En het is apostel Paulus die het zo met nadruk zegt. Want hij zegt het welk, laat dat gevoelen zijn in u. En als je het Grieks daarbij bestudeert, dan zijn die woorden als het ware toegevoegd in u. Want dat hoeft eigenlijk naar het normale Grieks niet. Want dat zit als in die werkwoordsvorm ingesloten. Maar Paulus, hij schrijft het erbij. Paulus weet echt wel hoe je Grieks schrijven moet. En toch zet hij het er nog achter, in u. En dat doet hij niet zonder reden. Hij wil als het ware de gemeente van Filippi op het hart drukken. En hij zegt tegen ze, denk erom dat die gezindheid van Christus in u moet zijn. Die moet in u wortelen. Die moet werkelijk door u gekoesterd en beoefend worden. Die gezindheid van Christus moet heel uw leven doortrekken en beheersen. O, het mag niet een zaak van schijn zijn. Het mag niet een zaak zijn van wat uiterlijkheden, van wat verstandig nadoen van de Heer Jezus Christus. Maar het moet in u zijn, in heel uw hart, in heel uw geest, in heel uw zintuigen, heel uw bestaan, heel uw wezen moet daarop gericht zijn, op die gezindheid van Christus. En dominee den Butter in zijn boekje, Kompas voor kolonisten, hij vat het zo treffend samen als hij zegt, hoe moeten wij die aansporing van de apostel Paulus verstaan? Dan zegt hij, we moeten die zo verstaan dat Christus in alles wat hij deed een volkomen gehoorzaamheid aan de wil en de wet van zijn vader vertoont. In u, de apostel Paulus zegt het, zo was het bij Christus. Een volkomen gehoorzaamheid aan de wil en de wet van zijn vader. En dan zegt de apostel, laat dat ook zo in u zijn. Maar wat betekent dat dan? Maak het eens concreet. Een vraag die ook in deze dagen wel gesteld wordt. Laat de prediking dan heel concreet mogen zijn. Jazeker. Paulus is ook heel concreet. En hij werkt het heel goed uit wat dat betekent in onze dagen, in ons persoonlijk leven. En dan zie je dat als het ware die tekst een scharnier is. Het gevoelen van Christus, dat hebben we nu mogen zien. En voor onze tekst laat Paulus zien wat er dan in ons leven zichtbaar moet worden. En dan lezen we als het ware weer even een paar versen terug. En dan zegt hij het heel duidelijk. Dat gij eensgezind zijt, dezelfde liefde hebbende van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Dat is het wat Paulus zegt. Als je nou uit die gezindheid van Christus mag leven. Als je mag leven uit die vernedering waarin Christus je voorgegaan is. En als je mag leven uit die liefde die Christus je bewezen hebt. Dan mag daar ook komen in je leven een eensgezindheid in de christelijke gemeente. Wanneer we ons waarlijk door Gods genade vernederd te weten. Dan kan er ook een opofferen zijn aan de ander. Dan kan er waarlijk eensgezindheid komen. Dan kunnen we waarlijk van één gevoelen zijn. Dan mogen we samen door die genade buigen voor de Heer. Dan mogen we samen diezelfde belijdenis leren belijden. Dan mag het die broederlijke onderlinge liefde zijn tot elkaar. Dan mogen we onszelf verloochenen en onze weg in zelfverloochening gaan. Dan gaat het niet meer om ik, maar dan wordt het gezegd, laten wij de dingen mogen doen. Eén van gemoed. Oh, dan mogen de zielen wel eens samen smelten. Dan mag dat zijn onder het gebed met elkaar. Dat je als het ware aan elkaar verbonden bent. En als gemeente samen aan de troon van de genade. De Heere mag aanroepen voor iemand in het midden van de gemeente. Die ernstig ziek is in geestelijke nood is. Dan mag er eenheid van gemoed zijn als de psalmen gezongen mogen worden. Laat ons samen psalmen aanheffen. Die lieflijk zijn en harten treffen. Dan mogen de geesten ineen vloeien. Onder de prediking, dan mag het tegen elkaar gezegd worden bij het uitgaan. Het was goed om in het huis des Heren te zijn geweest. Van één gevoelen, dan wordt het denken en het doen op elkaar gericht. Dan mag er één grote vraag zijn, in het midden van de gemeente. Hoe bevorderen wij nu Gods eer? En hoe mogen wij nu het heil van elkaar zoeken? Paulus, hij werkt het heel concreet uit. Als hij daar gaat oproepen tot die eensgezindheid. Om één van gemoed en één van gevoelen te zijn. Maar hoe kan dat dan wel, zegt hij. Dan moet je de dingen niet doen door twisting of ijdele eer. Maar door ootmoedigheid achtende de een, de ander uitnemender dan zichzelf. Waar wordt nou die eenheid? Waar wordt nou die eensgezindheid in het midden van de gemeente gevonden? Wel, zegt apostel Paulus, als je nou bekleed mag zijn met dat kleed van de ootmoedigheid. Dat we niet bij het eerste of geringste dat ons tegenkomt in brand staan. En het voor onze eigen eer en onze eigen naam opnemen. O geliefde gemeente, daar gaat een gezin. Waar gaat een gemeente aan ten gronde? Als er is rivaliteit en partijzucht. En als iedereen opkomt voor zijn eigen belangen. Oh, dan splijt en scheurt alles. Maar Paulus zegt, laat toch niets geschieden in het midden van uw gemeente van Filippi. Door twisting. Of door ijdele eer. Dat je jezelf zoekt. En dat je zelf met je opmerkingen en met je partijzucht naam wil maken. Maar dat je leert buigen onder de Heer. Liefden, dat is wat apostel Paulus ons voorhoudt. Hij zegt, laat u nou bekleed zijn met ootmoedigheid. Hoeveel verdeeldheid is er al niet gekomen in gemeenten. Twist en tweedracht en scheuring. Omdat het ging om ons eigen ik. En dat we niet wilden buigen voor elkaar. Maar in het bijzonder niet voor de Heer. En Paulus, hij zegt, hier is het medicijn. Dat is namelijk, doet alles door ootmoed. De een de ander uitnemender achter dan zichzelf. Oefen je als het ware in ootmoed. En het is bekend. En ik hoop niet dat u het vermoeiend vindt als ik het herhaal. Maar het is zo onderwijs. Als aan Augustinus gevraagd wordt, noem eens de drie christelijke deugden. Dan antwoordt Augustinus, de eerste is ootmoed. En als dan gevraagd wordt, ja maar wat is dan de tweede deugd? Dan zegt hij weer ootmoed. Ja maar is er dan geen derde andere deugd? En dan zegt hij weer ootmoed. Laat alle dingen geschieden in ootmoedigheid des harten. Ootmoed. Wat is dat dan om bekleed te zijn met ootmoed? Is dat een soort weekheid? Ben je dan een soort slappeling? Heb je dan iets van kruiperigheid of van slaafsheid? Ben je dan een soort voetveeg voor iedereen? Is dat dan ootmoedigheid? Dat vonden de Grieken in die dagen wel. Ootmoedigheid, dat paste niet bij een Griek. Dat vond hij, zoals ik zei, maar slapheid en weekheid. Ootmoedige mensen die lieten over zich heen lopen. Bedoelt Paulus dat dan? Dat je dan maar over je heen moet laten lopen? Nee, maar wat is nou ootmoedigheid? Wel dit, dat wij door genade geringe gedachten van onszelf hebben gekregen. Dat wij bewust geworden zijn, de ziende wie wij zijn, in onze val in Adam, ziende wie Christus voor ons geweest is. Dan gaan wij iets voelen van onze eigen nietigheid en onwaardigheid. Van onze eigen zwakheid en ons onvermogen. Dan weten we dat we in alles van de Heer afhankelijk zijn. Dat we niet ene zucht kunnen doen zonder de Heer. Liefde gemeente, als dat nou waarheid in je leven wordt. Als je nou weet dat je van genade leven moet. Dat je nou leven moet van de vergeving. Dat je nou leven moet van de bediening van de Heilige Geest. Dat je zonder de Heer niet één stap doen kunt. Als dat nou in je leven waar wordt. En dat mag je beoefenen en daaruit leven. Dan kun je toch niet meer hoogmoedig zijn. Dan breekt dat toch. Dan zeg je, o laat ik toch de laatste plaats in mogen nemen. Laat ik toch mogen buigen. Wie ben ik? En dat is nou de gestalte waar de Heere wat aan kwijt wil. Bij zo'n ootmoedige wil hij wonen, geliefde gemeente. Dat is de heerlijke belofte die hij zegt door de mond van Jesaja. Want alzo zegt de hoge en verhevene die in de eeuwigheid woont en wiens naam de heilige is. Ik woon in de hoogte en in het heilige. En dan, bij dien die van een verbrijzelde en nederige geest is. Daar woont de Heer. Daar waar ootmoedigheid is. Waar een verbrijzelde geest is. Waar een nederige geest is. Daar wil de Heer wonen. Dan alleen kunnen wij ook de ander uitnemender achter dan onszelf. Gemeente, zo laat ook de apostel Paulus ons iets zien wat het betekent in het leven, in ons gezin, op ons werk, in het midden van de gemeente. Wanneer wij iets mogen beoefenen van de gezindheid die in Christus Jezus is, dan mag er zijn een hartelijk zoeken naar eensgezindheid. Dan mogen we de dingen begeren te doen van één gemoed en van één gevoelen zijn. Dan willen we twisting verre van ons houden. Dan verlangen we ernaar om alles te mogen doen tot eer van God en niet tot eer van onszelf. Dan begeren we de ander te eren. Dan begeren we de andere hoog te achten. En dan leren we zelf de minste te zijn. Liefde, is dat nou ook iets van het leven der genade dat ook zichtbaar mag worden in uw leven? Mag je dat nou wel eens meezingen? En misschien zing je dat wel eens met een gebroken stem en dat je zegt, och Heere, u weet dat het meer een verlangen dan een beoefenen is. Maar toch, Heere, ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. In kinderlijke ootmoedigheid, in kinderlijke afhankelijkheid, de Heere vrezen. Mag je het wel eens zingen met beschroomdheid van het hart, maar toch met dat diepe verlangen om zo te mogen wandelen. Dat je aan de wereld gestorven bent, dat je door genade beginnen mocht met dat eigen vlees te kruisen. En dat het verlangen werd dat Christus meer en meer gestalte in je kreeg. En dat je wel eens mocht zingen met groene wegen. Zoete banden die mij binden. Aan des Heeren lieve volk. Wist zij zijn mijn hartevrienden. Hun taal maar mijn hartetolk. Zijn kinderen van mijn vader. En van hetzelfde huisgezin. O gemeente, wat zou dat groot zijn. Als dat leven ook onder ons gevonden mag worden. Dat dat de taal van ons hart mag zijn, uit en door Christus. Dat die gezindheid van Christus ons leven mag stempelen. Dat we door genade mogen wandelen in eensgezindheid. Tot eer van die koning en tot heil van onszelf. Daarom die vraag laat ik maar mogen beginnen met onze jonge vrienden. Mag de gezindheid van Christus ook in jouw leven openbaar komen? Is dat ook jouw verlangen om te wandelen zoals Christus gewandeld heeft? Die zichzelf verloochend heeft. Die alles gegeven had wat hij bezat. Die zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Die een dienstknecht werd. Ja, allerabschrapselwaardig geworden is. Ja, die uiteindelijk zijn leven voor vijanden gegeven heeft. Mag daar iets van zichtbaar worden in je leven. Als dat niet zo is, dan is het precies het tegenovergestelde. Dan is je leven dus een verloochening van Christus. Denk daar eens even over na. Als het gevoelen van Christus niet in je leven is, dan verloochen je Christus. Dan verloochen je zijn liefde die hij betoond heeft. Toen hij teken en zegel van zijn verbond aan je voorhoofd heeft bevestigd. En hij je geroepen heeft om tot hem te komen. En hij het gezegd heeft, ik wil je zaligmaker zijn. Als je niet wandelt in de gezindheid van Christus, jonge mensen. Dan is dat een verachting van de opvoeding die je van je ouders gekregen hebt. Van de christelijke opvoeding via zondagsschool en catechisatie. Als je niet wandelt zoals Christus wandelt. Dan is dat een smaadheid op de gemeente van God. Als wij niet wandelen naar de gezindheid van Christus. Dan is dat een smart en een kruisigen van Christus. Liefde gemeente, jonge mensen, laat daarom die dingen eens wegen in je hart. Het is zo hoogst ernstig waar het over gaat. Is dat gevoelen van Christus Jezus in je of is het niet in je? Hoe verschrikkelijk is dat als dat gevoelen niet in je is. En je nog steeds leeft naar je eigen gevoelens. Daarom roept de apostel Petrus je toe. Verneder je dan vanavond nog onder de krachtige hand Gods, opdat hij je verhoogt. Ja, ik roep je toe. En ouderen, ook u geldt diezelfde boodschap. Zie vanavond op de gekruisigde Christus. O, dat hij vanavond, wanneer hij voor u geschilderd is in zijn gezindheid, in die gezindheid van waarachtige zelfverloochening. In die gezindheid van die volledige gehoorzaamheid. In die gezindheid waarin hij zich diep wilde vernederen. Waarin we gezien en geproefd hebben zijn liefde tot de dood toe. Tot het einde toe. O, dat die gezindheid van Christus uw hart mag verbreken. Jouw hart mag doorwonden. En dat je zeggen mag, Heere, deed u dat nu alles om zondaren zalig te maken. De gezindheid die in Christus Jezus was. Paulus, hij gebruikt hier die twee namen van Christus. Jezus, zaligmaker. Christus, gezalfde Messias, verlosser. Laat die gezindheid van deze zaligmaker, die zo'n oneindige liefde had, waardoor hij kwam om het verlorene te zoeken, die in zulke gevoelen gewandeld heeft, waar hij niet zocht zijn eigen eer, waarin hij niet zocht aanbidding en roem van mensen, maar waar hij zocht de eer van zijn Vader en de zaligheid van zondaren. Laat deze Christus en zijn gezindheid uw hart mogen verbreken, om als een verloren zondaar aan zijn voeten terecht te komen. En gij, die door genade met een Lydia acht mocht geven op het woord dat gesproken is, die met een stok bewaarde door het geloof de zaligheid mocht ontvangen, die met dat meisje verlost is uit de banden van de Satan, gij, die behoren mag tot de gemeente, die zalig wordt, kom, leg uw leven er vanavond eens naast. Is het ook voor u, voor jou nodig, dat de Heere zegt, laat de gezindheid die in Christus Jezus was ook in u zijn. Moet u ook vanavond het hoofd buigen en zeggen, Heere, o, als het ontdekkend licht van uw geest vanavond schijnt. En ik zie de dierbaarheid en ik zie de heerlijkheid van Christus. En ik mocht vanavond een ogenblik blikken in het hart van de Heer Jezus Christus. En ik zie dan wat er in mijn hart huist. O, dan begrijp ik Petrus zo goed dat hij het uitriep. Heere, ga uit van mij, want ik ben een onrein mens. Dat u dat vanavond uit mag roepen, ziende wie u bent voor de Heer. Maar dat het ook zo mag zijn, dat de liefde van Christus, die hij in die gezindheid getoond heeft, u vanavond verbreken mag. Dat u vanavond zeggen mag, och Heer Jezus Christus, wat bent u het toch waardig, dat ik zo zou wandelen zoals u gewandeld heeft. Dat de bede in uw hart opklimt, Heere, maak mij aan uw beeld gelijk. Heer Jezus, doe mij toch wandelen als een kind van het licht, te midden van deze wereld. U bent het zo waardig. En dat door mijn levenswandel in de gezindheid van Christus anderen nog mochten getrokken worden. Laat deze bede daarom meegaan. Deze vermaning, deze aansporing, laat ze mee mogen gaan de binnenkamer vanavond in. En dat u het dan maar zeggen mag tegen de Heere. U hebt het gezegd, Heere. Laat de gezindheid, laat dat gevoelen, dat in Christus Jezus was ook zijn in u. Heere, vervul zelf maar uw woord in mij. Heere Jezus, o, dat ik meer en meer van u zien mag. Opdat ik uit wederliefde mag wandelen met u. Zoek dan die verborgen omgang met de Heere, om uit hem te bediend te worden. Zoek dan te verkeren aan de troon der genade. Zoek dan te verkeren aan de voet van het kruis van Golgotha. Omziende op Christus te mogen wandelen. Met dat gevoelen dat in Christus Jezus zei, laat dat verlangen brandend mogen zijn in uw hart, Heere, laat dat gevoelen dat in uw lieve Zoon Jezus Christus was, ook in mij zijn, tot eer van uw naam en tot heil van de gemeente. Amen.
Thank you.
Gemeente, zoeken we samen opnieuw het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is dat een heerlijk uitzicht. Als deze belofte, als deze aansporing, als dit vermaan mag worden betracht. We hebben het met elkaar gezongen, Heren, dan zal het rechtvaardig volk welen groeien. Dan zal twist en wrok verdwijnen, Heren. Daar zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt, Heren. O, dat dat het verlangen van ons allen mag zijn, Heren. Laat dat zo ook in ons leven mogen zijn. Laat dat zo nou in het midden van de gemeente mogen zijn. Dat de rechtvaardigen zal bloeien, Heren. Dat twist en tweedracht verdwijnen zal. En dat alles van de vrede bloeien zal. O Heren, dat kan alleen maar. Als we leven uit u die levensfontein, de Heer Jezus Christus. Als dat gevoelen van u, o Heer Jezus Christus, ook in ons is. Heren, dat is een wonder van genade. En daarom bidden wij u. Laat dat bij allen mogen zijn. Zoals we dat vanmorgen hebben gehoord. Laat allen die geest mogen kennen. De geest die in Christus Jezus was zijn gezindheid. Heren, geef toch dat we dat mogen beoefenen. En nou weet u ook dat uw kinderen daar vaak zo ver vandaan zijn. Ook Jozua was er vandaan. En ook meerdere van uw kinderen moeten het belijden, ja allen. Dat gevoel van Christus nog zo weinig zichtbaar wordt in hun leven. Daarom bidden wij u ook om die geest, juist, Heren, omdat dat verder mag groeien en toenemen. Heren, dat het meer en meer zichtbaar mag worden in ons leven. Dat we meer en meer vrucht mogen dragen, uw naam ter eer. Laat dan zo dit woord als een zaad vallen, Heren. En geef dat het vruchten mag voortbrengen. Dat het ook gezien mag worden. Zelfverloochening, vernedering, ootmoedigheid, gehoorzaamheid. Dat was in u, o Heer Jezus Christus. Laat het ook in ons mogen zijn. En als het er in beginselen nog niet is, werk het toch. Door waarachtige wedergeboorte gaat niemand van ons voorbij. Want zolang die gezindheid van Christus niet in ons is, verloochenen wij u en uw woord en uw dienst. Heere, laat het toch anders mogen worden. Bekeer ons allen. En keer op keer. En dank, Heere, dat we zo weer bij elkaar mochten zijn. We gaan de nieuwe week weer in. Gaat u met ons mee. En laat het woord wat we vandaag mochten horen met ons meegaan. Als een manna op de levensweg. Als teerkost, Heere. Omdat wij dat woord mogen leven en eten. Door uw heilige geest. Verzoen alles zondig wat ons aangekleefd heeft. Ga met in ieder van ons. Sterk ons in hetgeen we te doen hebben. Wees met de moeders in de gezinnen. Wees met hen die moeilijke wegen gaan. We dragen ze nogmaals allemaal hartelijk aan u de Heer op. Verzoen het zondigen. Ga met ons om Jezus wil alleen. Amen. O gemeente, nou zie ik dat ik het verkeerd opgegeven had. Nou laten we dan nu met elkaar zingen uit Psalm 119 en daarvan het 32e vers. Zingen we met elkaar uit Psalm 119 en daarvan vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Tot slot dus Psalm 119 en daarvan het 32e vers. Liefde gemeente, ontvangt de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.